Ligt de toekomst van de gezondheidszorg in de handen van AI? Welke tech kan de rijveiligheid verhogen? En drie tips, drie, voor het verbeteren van je veiligheid online. Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Slagkracht, de podcast waarin we je bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het digitale landschap. Welke trends mag jij niet missen? Welk nieuws moet je gehoord hebben? En welk bedrijf moet je volgen? Je hoort het hier. Welkom bij Digitale Slagkracht. Nou jongens, hoop digitale slagkracht weer. We hebben er al drie gehad. Dit is aflevering 4, seizoen 4, zeg ik goed. Maar voordat we ergens aan beginnen, kijken we natuurlijk altijd even in de keuken van ons, jongens. Wat hebben jullie voor ons?
Nou, dit keer ik aan het woord.
Ja, André mag het even.
Meestal is Robert altijd degene die vertelt. Ik dit keer, nee. Het gaat over een van onze websites, intolerant.com. En zij maken medicijnen voor mensen met intoleranties. Dus dat je dan bijvoorbeeld als je lactose hebt, dat je dan nog steeds melkgebruikten kan gebruiken met hun medicijnen. Okay. Nou, ik mag het volgens mij niet
supplementen
eens.
Supplementen volgens mij. Zijn.
Oh ja, supplementen. Ja, ik mag geen medicijnen, maar supplementen inderdaad. Maar we hebben iets heel moois voor ze ontwikkeld. Want we hebben de intolerantietest voor ze ontwikkeld. En daarmee kunnen mensen dus, als ze een vermoeden hebben van een intolerantie, kunnen ze de test doorgaan. Dus dan bijvoorbeeld kunnen ze voedingsmiddelen aanvinken waar ze dan het meest last van krijgen als ze dat net hebben gegeten bijvoorbeeld. En vanuit die hele analyse kan je dus een bepaald resultaat krijgen. En ook een advies welke supplementen je hierbij zou kunnen helpen. En het leukste is dat die test die bestond al eigenlijk. Maar we hebben eigenlijk een soort van redesign gemaakt. Omdat het dus gewoon best wel plat was. En de adviezen die we gegeven waren gewoon vrij simpel. Nu sluit
het
echt
aan. Dus het is een online vragenlijst, moet ik het zo zien?
Ja, precies. En het is, het zit allemaal animatie in en zo. Dus het is eigenlijk een beetje, ik ervaar het echt als een experience eigenlijk. Wow. En je moet eigenlijk gewoon, op een eenvoudige manier moet je voedingsmiddelen aanvinken. Dus bijvoorbeeld als je last krijgt van kaas of van brood of zelfs ijsjes, noem maar niet uit. Alles staat erin ongeveer. En daar wordt rolt een advies uit. En ook het is inderdaad wel een soort van hele interactieve tool om dus die te checken. Of
en handig om je producten te pluggen.
Ook absoluut.
Dan,
Ja, en dat was heel grappig.
Ja, je kan meteen iets aanraden natuurlijk. Ja, dat is waar.
Ja. En dat was een grap van een collega van mij, van ons. Die was op het park en die betrapte iemand op dat hij die test aan het doen was. Niet iemand die kende. Toen zei ik ook later van, het zal een reden zijn dat hij die testen nu in het park aan het doen is. Maar het is wel grappig om te zien.
Ik dacht gewoon, misschien heb ik een intolerantie voor iets. En dan kom je daar gewoon uit.
Ja, nee, precies.
Allergieën bestaan ook.
Misschien op dat moment. Hoi, een beetje een aparte keus. Precies. Maar dus het is wel leuk. En het is wel echt nu een van de meest bezochte pagina's geworden. Dus
hartstikke mooi. Ja. Nou, mooi product afgeleverd dus, jongens.
Absoluut, ja.
Dus kan ook intolerant weer zeggen dat ze een hoop doen aan hun digitale slagkracht.
Ja, absoluut.
Dan, we gaan verder kijken, jongens. We gaan naar onze topics kijken wat de rest van de wereld doet met hun digitale slagkracht. Robert?
Ja, ga ik beginnen?
Ja, jij gaat beginnen.
Oké. Ja, jongens, ik wil het even hebben over e-health en e-health apps.
Wow.
Ja, want ik kwam iets tegen op internet en dat ging eigenlijk over... het ging eigenlijk over een groot onderzoek wat er is gedaan onder IT professionals in Amerika. En daar kwam uit, daar werd eigenlijk gevraagd naar mobiele apps en waar loop je tegenaan in de ontwikkeling van mobiele apps en wat kan er beter aan mobiele apps. En dus dit zijn IT professionals die dus zelf bijvoorbeeld die apps ontwikkelen of bedrijven die apps uitgeven. Ja. En daar kwam eigenlijk uit dat, en daar zaten ook healthcare professionals in, dus IT professionals binnen een healthcare organisatie. Maar het was wat breder dan dat hoor. Maar de grootste uitdagingen met het ontwikkelen van die apps, dat ligt er eigenlijk in dat niet ieder platform altijd ondersteund kan worden. Of niet ieder apparaat altijd ondersteund kan worden. Dus dat zo'n app wel werkt op een nieuwe iPhone, maar weer niet op een oude. Of weer wel op een iPhone, maar niet op een Android en dat soort dingen. Buggy or slow experiences. Dus dat zo'n app gewoon traag is of gewoon niet goed werkt of allerlei bugs heeft. Dat werd in 44% van de gevallen gezegd. Een slechte user interface of een ingewikkelde user interface, 34%. Okay. Nou ja, dus er zijn wat, überhaupt in het algemeen voor het app development liggen daar wat uitdagingen. En die healthcare professionals die zijn ondervraagd binnen die survey, die zeiden eigenlijk, dat groepje, die zei van ja, als we dit allemaal kunnen oplossen, dan kunnen wij denken we zo 2,5 miljoen aan omzet aan onze business toevoegen. Omdat we gewoon, doordat die app zo slecht presteert, laten we gewoon omzet liggen. En wat opmerkelijk was, is dat er werd ook gevraagd naar de rol van AI. Dus wat zou AI kunnen betekenen voor jullie in de ontwikkeling van de apps? Dus dan is het met name het testen van een app door AI. Of wat wij ook bij ons bureau gebruiken. Allerlei tools waarmee je je code kan checken en beter maken. En zorgen dat er geen gekke slordige foutjes in zitten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die healthcare professionals waren het minst positief binnen die survey. Dus de healthcare professionals die stonden voor 67% van hun stond positief tegenover AI binnen die survey. Terwijl bijvoorbeeld bij de retail professionals stond 80% daar positief tegenover al die AI-ontwikkelingen.
Ah, dat is iets lager dus zelfs. Ja, oké. Okay. Ja, dus ik vond 67 vrij hoog eigenlijk.
Dat was dus binnen die, die survey waren zij de groep die zeg maar het minst positief er tegenover stonden. Okay. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk van ja, waarom is dat? Maar überhaupt. Ik ben daarna ook wat verder gaan kijken naar die health apps. Want er zijn er dus best wel veel. Ik was er benieuwd, gebruiken jullie wel eens zo'n health app? Want je moet dit best wel breed zien. Hè? Dit zijn ook apps die je slaap monitoren. En weet je wel, ik kan mezelf dus in dat ik wel zo'n slaap
app heb. Ik heb een stappenteller. Dat is
een stappenteller, ja.
Ja, nee, dat inderdaad, zo ver ga ik ook inderdaad. Voor de rest meer niet.
Valt toch wel tegen dan eigenlijk.
Ja.
Ja, nou goed, ik weet niet. Ja, misschien zijn wij dan niet bij de gemiddelde gebruiker. Ik ken wel veel mensen die ook met een smartwatch en alles een beetje meten. En als ze gaan sporten, dan hebben ze de hartslag, dit, dat.
Dat
is heel populair.
Dat is heel populair. Dat meetbaar maken, ja.
Ja, zo'n gebruiker ben ik niet.
Nee, meestal. Ik ook niet.
Nou, er zijn dus wereldwijd 350.000 apps, e-health apps beschikbaar. Dat begrip is dus vrij ruim, maar
het zijn er genoeg.
En er zijn 311 miljoen gebruikers daarvan. En die hele markt aan zich heeft een omzet van $194 miljard. Dus dat is best groot. Maar er is ook echt veel kritiek op die apps. Bijvoorbeeld een heel veel gehoord kritiekpunt is dat er eigenlijk heel weinig wetenschappelijke basis is voor die apps. Dus dat er allerlei apps zijn die van alles doen, maar die eigenlijk helemaal niet echt gestaafd zijn vanuit een of ander wetenschappelijk perspectief of onderzoek of whatever. Het wordt ook wel eens genoemd a strategic field without a scientific basis, bijvoorbeeld.
Als ik daar heel veel op in mag gaan. Ja. Ik vond dat wel interessanter. Dat triggert mij. Je hebt natuurlijk van die Apple smartwatches en die kunnen ook jouw bijvoorbeeld je bloeddruk meten.
Ja.
Oh. Maar het grappige was, je had dus twee verschillende modellen. En ik had twee vrienden die allebei een verschillend model. En we gingen dus kijken, nou, geven die nou dezelfde waarde weer? Nou, wat denk je? Dat gebeurde niet.
Nee.
Er gaan twee verschillende waarden. En toen dacht ik, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Word je nou gewoon compleet bedonderd? Is er iets anders aan de hand? Wat is hier nou precies aan de hand? Kun je dat ding gewoon vertrouwen?
Nou, kijk, dit slaat dus een beetje op die bugginess in die apps die er dus in zit.
Okay.
Dat soort dingen zijn dus probleempjes hierin. Maar dat zou het zomaar kunnen. Ja, dat zou gewoon zomaar kunnen. En andere kritiek is dat het niet altijd, dat het zelfs niet altijd in lijn is met guidelines rondom healthcare.
Dat dus geloof dat ik
het,
best.
Dat het gewoon helemaal indruist tegen de guidelines. Mm-hmm. Dat er geen experts bij zijn betrokken, bijvoorbeeld. En er zijn natuurlijk allerlei privacy- en beveiligingsrisico's met die apps. Want je gaat daar natuurlijk super veel informatie in zetten. En dan blijkt zo'n app gewoon super, super gevoelig te zijn. Ik heb ooit
ga verder.
MyFitnessPal. Oké, dat is zo'n app die is ook gehackt. Toen lagen er echt van 100. En ik moest dat gebruiken, want ik had in die tijd nog een PT, personal trainer. En die zei, ja, je moet even die app installeren, dan kunnen we alles bijhouden. Dus ik zeg, is goed. Nou, 2 maanden later werd die app gehackt. Lag mijn hele schema op straat. Nou ja, niet dat zo interessant
maar
was.
Maar zaten daar ook medische gegevens
Nee, maar wel
in?
Persoonlijke gegevens natuurlijk van je e-mail en dat soort dingen.
Maar niet van bloedwaarden, weet ik veel wat allemaal.
Nee, dat allemaal net niet. Nee, hoeveel anabolen er... Nee, dat heb ik allemaal niet bijgehouden.
Het viel me wel op trouwens dat zelfs mijn huisartsenpraktijk, die raadt dus een app aan voordat je dus gaat bellen. Hebben jullie dat ook gezien? Ik zit even de app. De Quinn-app, zeg maar. Toevallig heeft een vriendin van mij die helemaal gedesigned. Dus dat was heel grappig. Maar dus heel leuk. Maar dan raden ze in plaats van dat je de huisarts belt, dat je dan inderdaad gewoon die Quinn-app allemaal vragenlijsten invult. Ik heb dat wel eens uitgeprobeerd. Maar dan krijg je zoveel vragen voor een van de simpele buikpijn. En heel specifiek en zo. En zat ik echt zo, oké. Okay.
Het is meer een soort triage voordat je komt of zo.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Of dat je gewoon even denkt, joh, eigenlijk voelt het een beetje je benen aan het aanstellen. Of is iets heel serieus aan de hand?
Ja, nou,
dat die afweging deze app een beetje. Zo'n filtertjes. Van, is het nou echt nodig om te bellen of ben je nog gewoon aan het aanstellen?
Ja.
Ik was aan het aanstellen,
en,
blijkbaar.
Robert, waar gaat dit nu naartoe dan? Nou, want je zegt, nou ja, er zijn de doelgroep of zeg maar de gebruikers zijn dus niet super happig op AI. We hebben geconstateerd dat apps maar wat doen ook met veel van dit soort, met het aanraden of met het registreren en met het, het bieden van advies. Dat blijkt ook. Dus wat moet hier nou veranderen? Wat zeggen ze?
Nou, het is in mijn ogen dus best wel somber. Want er is dus ook bijvoorbeeld heel weinig empirisch bewijs dat die apps werken. Dus als jij zo'n app hebt, dan is er niet echt duidelijk bewijs dat jij gezonder wordt. Nee. Sterker nog, het kan ook zelfs zijn dat je zo'n app gebruikt. En dat jij alleen maar ziet, shit, ik haal mijn gezondheidstargets niet. Of mijn stappen... Ik ben ongezond. Of dat je dus eigenlijk een soort schuldig gaat voelen. Dus dat het eigenlijk een soort van tegen... Ja,
dat werkt het averechts inderdaad.
Dat het averechts werkt.
Ja.
Stress. En moet je daar weer naar de dokter.
Wat ook een beetje paradoxaal is dat in Duitsland en in de USA... hebben ze gekeken naar wie zijn nou eigenlijk de gebruikers van die health apps. Nou, dat zijn vaak jonge mensen met een hoog inkomen en een hoge opleiding... die zelf aangeven heel erg gezond te zijn. Dus het punt is eigenlijk de mensen die die apps eigenlijk echt nodig hebben... die gebruiken ze niet.
Nee.
Ja, dus wat ik ook nog afvroeg... Dus inderdaad, het is allemaal heel paradoxaal. Heel bijzonder net hoe dit allemaal werkt. Hoe de industrie werkt, de demografie, de target audiences. Want je zou eigenlijk verwachten dat juist ouderen... dat de doelgroep zou moeten zijn, zou ik zeggen. Want hoe ouder, hoe vaak meer kwalen mensen hebben. Over het algemeen, zou ik zeggen. Ik bedoel, los van fringe cases. Maar,
ja, kijk maar naar Robert. Die heeft ook heel veel kwalen, weet je wel.
Heel veel kwalen.
Ja.
En gekke trekjes ook.
Dus als ze nou die markt daarop zouden richten... Ja, ik snap dat misschien minder oplevert. Maar
en het veel meer vanuit de wetenschap doen... en veel meer vanuit...
Want data expert. Zonder analyse heb je ook geen fuck aan.
Nee.
Want alles tracken, is allemaal leuk, maar ja.
Ja, en die analyse moet ook kloppen.
Niet wat mijn bloeddruk.
Data-analyse kan ook wel heel veel opbrengen. Want ik ken bijvoorbeeld, volgens mij, ik weet niet of ik het ooit heb gebracht, maar er is ook bijvoorbeeld een AI-tool waarin ze dus op basis van klachten versus data gaan advies geven op... wat de beste keuze er voor jou is, zeg maar. Want wat eigenlijk nu ook gebeurt, is bijvoorbeeld huisarts of arts überhaupt, die geven alleen advies op eigen ervaring of die, weet je wel, dat is eigenlijk vanuit hun eigen expertise of wat ze hebben geleerd of vanuit hun eigen wetenschap. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld met apps, als jongeren daar veel meer gaan gebruiken, dan wordt dat inderdaad wel uit data meer getrokken.
Ja.
Wat het misschien betrouwbaarder maakt. Waar misschien de oudere generatie inderdaad denkt van... ik ga naar de dokter, want die vertrouw ik het meest. Dat is gewoon iemand die er met hersenen die erover nadenkt. Ja. Snap ik wel dat die jongen bijvoorbeeld misschien meer... naar dat soort financiële of zorgapps en zo... kijken. Maar daar zit wel heel veel verdienmodel achter. Dus dan denk ik, hebben die nou het beste met je voor?
Nee.
Nou ja, dat is het.
Die claims maken ze wel, maar die claims kunnen ze eigenlijk dus... Nee. Die kunnen je niet altijd maken.
Nee, dat klopt.
Dus we zien het somber in voor de health apps.
Nou ja, je moet experts erbij halen en baseer je op wetenschappelijk onderzoek. Dan komt het goed.
Ja.
Okay. En laat resultaat zien. Ook belangrijk.
Dat is ook heel belangrijk.
Ja, dat je echt,
dus niet alleen tracken, maar ook alles
begrijpelijk. Je bent echt meer gaan doen, meer gaan bewegen. Je bent gezonder geworden.
Ja. Oké, dankjewel. Dat is een goede bijdrage.
Ja, interessant.
Ik pak hem op, jongens. Want ben je net lekker aan het genieten van je haverkapoe in je favoriete knusse koffietentje / coworking, terwijl je net je baas aan de mailen bent? Bam, word je ineens gehackt zonder dat je het door hebt, omdat je weer eens op een openbaar netwerk bent ingelogd. Mm-hmm. En dat omdat je weer eens niet hebt opgelet tijdens de training over online veiligheid van de IT-afdeling. Maar om dat voorkomen beter dan genezen is, hebben wij 3 tips over online veiligheid, zodat jij met een gerust hart de IT-training kan overslaan de volgende keer.
Oh, okay.
Ja. Misschien niet doen trouwens. Het is een grap, hè? Het is een grapje. Even voor mensen die denken dat echt is niet doen. Ja, ik weet niet zeker hoe ons publiek in elkaar zit nog, maar dat is wel te weten.
Dat horen
maar
we
voordat we die trip... Ja, voordat we die trips, 3 tips behandelen trouwens. Wat doen jullie eigenlijk om veilig over het wereldwijde web te surfen, jongens?
Ik ben als wel iemand... Eerlijk, ik heb ook wel heel vaak over online veiligheid gehad. Maar ik ben zo iemand die denkt, het overkomt me wel. En anders als ik gered word. En tot die tijd doe ik alles wat... ik ga naar mijn bank bankieren op openbaar netwerk. Doe alles wat gewoon niet geadviseerd wordt.
Okay. Gewoon kijken waar het schip strandt.
Ja, eerlijk. Dus hackers die nu meekijken, super easy. Het is echt heel makkelijk.
Ja. Nou, ik vind 2FA bijvoorbeeld. 2FA altijd wel aanzetten en dat soort dingen. En ik vind altijd
Komt langs, heel goed, Robert. Ja.
En ik vind ook de wachtwoorden discussie altijd interessant. Moet je nou je wachtwoord wel of niet vaak aanpassen? Wij op kantoor vinden dat van niet.
Nee.
Dus ik ga inderdaad, het is in principe niet bedoeld voor discussie, deze. Ik hoop dat het gewoon tips zijn die logisch en altijd zouden toegepast moeten worden. Daar komt het uiteindelijk op neer. Inderdaad, je hebt altijd van die gevallen dat je denkt, wel of niet snel aanpassen. Of hoe vaak, dat is dan okay. Goed, nummer 1. En dan grijpen we even terug inderdaad over dat koffietentje met het openbare wifi-netwerk. Gebruik een VPN.
Ja.
VPN's, oftewel Virtual Private Network. Dit zorgt er natuurlijk voor dat je niet direct achterhalen is waar je op het internet zit. Of vanaf waar je op het internet zit. Sorry, dat moet ik zeggen natuurlijk. Dus je fysieke locatie. Server mee verbonden bent, krijgt alleen die info door natuurlijk. En dus niet waar je daadwerkelijk zit. Dus vooral voor openbare wifi-netwerken, zoals het koffietentje om de hoek.
Even een vraag.
Waar je co-worken, is dit de uitkomst?
Je moet er toch altijd voor betalen, voor die VPN?
Wat is je veiligheid waard? Anna.
Ja. Ja, meestal. Ja.
Okay, niet veel, ouder bij jou.
Ik geef wel iedereen mijn data. Doei doei.
Ja,
ik ben echt.
Het is vooral inderdaad voor openbare netwerken, zou ik zeggen. Deze, als je thuis, kijk, is het wat overdreven misschien. Ik denk vooral inderdaad in het openbaar. Nou moet ik zelf zeggen, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar voor mij is het zo dat ik zelden op een openbaar wifi-netwerk zit. Ik gebruik graag, hoe heet dat ook alweer?
Mobiel netwerk.
Dat je het kan...
Je hotspot.
Sorry?
Je hotspot.
Hotspot, ja. Hotspot gebruik ik altijd graag en dat doe ik gewoon op 4G.
Waarom gebruik je dat
graag? Of op 5G. Hoor? Nou, ik weet niet. Ik heb geen behoefte aan wifi of zo. Ik bedoel, je data, hoeveel data gebruik je nou als je op internet zit? Toch ook niet zo. Hele films gaan kijken in de bibliotheek op je hotspot, maar dat doet ook niemand. Nee. Dus voor mij, als je data, als dat het probleem is, dat valt allemaal wel mee. Goed, dus wat dat betreft, maar verder inderdaad gebruik gewoon een VPN als je op openbare netwerken zit. Of ga gewoon niet op openbare netwerken zitten. Dat is wel een ander ding. Goed, nummer 2. Inderdaad, Robert benoemde het al, de 2FA, de two-factor authentication. Principe waar je dus inderdaad contactmethodes, heb ik het even genoemd, nodig hebt om toegang te krijgen tot een account. Dus inderdaad, zodat iemand met jouw wachtwoord niet alsnog zomaar toegang krijgt tot je account bijvoorbeeld. Dat er altijd nog inderdaad een tweede... check wordt gedaan via een ander apparaat, via je mail of via je telefoon of wat dan ook. Dat lijkt me vooral inderdaad echt gevoelige accounts, inderdaad voor je bankaccount, dat soort dingen. Lijkt me een no-brainer. Voor sommige dingen, weet ik veel, voor je Duolingo hoef je geen 2FA in te zetten, lijkt me. Maar,
mijn score is toch best wel...
Duolingo wel? Oké, ik zat even mis. Dan zat ik even mis.
Nou, jouw score is zo impressive. En daarvan wil je gewoon dat het gehackt wordt, zodat iedereen ziet hoe...
Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk wel echt zo. Ja, klopt. Ja.
Dat je ze ook in 6 talen een mail kan terugsturen. Dan denk ik, hey, wat heb je nou gedaan?
Ja.
Zo indrukwekkend dus bij jou. Ja. En de laatste, in ieder geval, klaar met al die oneindige complexe wachtwoorden, dan gebruik gewoon een wachtwoordmanager. Lijkt me een heel goede oplossing inderdaad. Hier kan je gewoon al je wachtwoorden in één kluis stoppen met één goed wachtwoord, één sterk wachtwoord. Wat een sterk wachtwoord is, dat zou een andere tip zijn. Nou, zoek het lekker op internet. Maar in ieder geval gebruik een wachtwoordmanager. Bijna alle bedrijven gebruiken dit ook wel. Maar ook voor persoonlijk gebruik. Volgens mij zijn er een hoop gratis opties ook. Dus
ik ben wel benieuwd hoor, Michiel. Want ik moet zeggen, ik doe zelf persoonlijk al deze dingen niet. Omdat, wel met werk natuurlijk. Maar met persoonlijk vak doe ik het niet. Want ik denk altijd, maar stel dat ik bijvoorbeeld een iPhone verlies. En dan heb ik overal die two-factor authenticator aanstaan. Dan kan ik nergens meer in, want ik heb mijn telefoon weer nodig. Want die is gestolen of whatever. Dat
had me
altijd
binnen
wel een beetje
een nieuwe telefoon.
Ja, maar zo simpel is dat toch niet?
Ja,
als
je
vakantie
bent
bijvoorbeeld.
Volgens mij is het je kan het ook koppelen aan je Google-account. Dus
als ik een laptop vind, maar dan moet ik... maar een scenario, hè?
Ja.
Dan mijn telefoon is weg. Dan wil ik inloggen op iemand anders een laptop. En dan heb ik weer moet ik verifiëren dat ik het ben. Mm-hmm. Hoe doe ik dat dan?
Er zijn methodes voor. Het is niet dat Google nog nooit iemand zijn laptop kwijtgeraakt, dat ze ineens belt. Je hebt je laptop kwijtgeraakt, nog nooit gebeurd.
Nee, nooit gebeurd.
Het is niet dat niet gebeurt.
Het gebeurt heel vaak dat mensen dan ergens niet inkomen, omdat ze dan iets of een laptop of een telefoon kwijt zijn geraakt.
Maar naar wat Robert zegt, het is meestal gekoppeld aan een account, of nou je Apple account is of je Google, weet ik veel welke account. Meestal zijn die dat soort codes krijg je op een account. En als jij gewoon direct een nieuwe telefoon hebt en jou en je daar weer inlogt op die nieuwe telefoon, dan krijg je meestal gewoon daar die codes direct gestuurd.
Ja. En ik vind het altijd chiller om het gewoon op mijn mobiele nummer te doen, die 2FA. Dat is een beetje old school. Ja. En sommige mensen vinden dat omslachtig, maar ik vind dat juist fijner, want dan weet je gewoon, maakt niet uit of ik die app kwijtraak of whatever, mijn telefoonnummer, dat als ik een nieuwe simkaart aanvraag, heb ik hetzelfde nummer. Dus,
precies, en wat nou op een dag, dan ben je je telefoonnummer kwijt en dan gaat iemand anders met jouw telefoonnummer al jouw dingen.
Ja, goed punt dan.
Ja. Ik ben,
ik weet zeker dat er mensen zijn die een oud nummer van mij hebben, die dan echt soms mailtjes of berichten zitten. Staan een of andere code in beeld bij hun. Dat je denkt, wat de fuck is dit nou? Dat was ik dan die mijn nummer nooit heeft aangepast bij een of andere obscure app die ik dan een keer nodig had.
Dat gebeurt sowieso. Ja. Maar goed.
Maar goed, dus dat is 3 tips. Denk hier aan, wees veilig, ja of niet, en wees Anna. Dan gaan we verder. Anna.
Ah, dat ben ik, hè? Oké, leuk. Jongens, ik ga het hebben over Flitsmeister. Want wie kent het niet met zijn 2,6 miljoen gebruikers?
Zo,
dat is veel,
nooit
hè?
Van gehoord.
Nog nooit van gehoord? Oké, nou dan ga ik even uitleggen wat het is, Michael. Even kijken. Het is een Nederlandse app waarin autobestuurders gebruiken om, om te kijken of er flitsers zijn. Ook om te hanteren hoe hard je mag rijden. Okay. Maar het wordt ook gebruikt om te waarschuwen voor files, aankomende files, of dat er een ongeluk gebeurd is in de buurt. Dus dat je dan weet dat je dan aan het rijden bent en dan staat aan de rechterkant bijvoorbeeld een auto geparkeerd en dan waarschuwt je van tevoren, maar er staat daar een auto, dus pas op dat je daar niet te dichtbij op gaat rijden. Okay. Dus daar dat is natuurlijk een hele bekende app. En op een gegeven moment hadden ze een nieuw product geproduceerd. Want het is dus een telefoon-app. En tijdens het rijden mag je natuurlijk eigenlijk helemaal geen je telefoon niet gebruiken.
Nee.
Dus ze hadden op een gegeven moment een nieuw product gelanceerd. En dat heette One. En dat is een apparaat die jouw Flitsmeister-app automatisch aanzet zodra je instapt. Dus dan hoef je niet op je telefoon. Want wat er nu gebeurt is dat je dan je Flitsmeister-app moet je nog aanzetten in je telefoon. En dan pas gaat die werken. Mm-hmm. Maar door dat product One werd dat automatisch gedaan. Dus dan kreeg je gewoon nog steeds meldingen van oké, er staat hier flitspaal. Dus je moet je zachter rijden. Dus dan hoef je zelf niet handmatig te doen. Want wat er gebeurde is dat automobilisten die gewoon aan het rijden denken. Oh ja, ik heb mijn Flitsmeister niet aangedaan. Nou, pak hun telefoon, zet die app. Het zit op een telefoon eigenlijk in principe. Terwijl ze op de snelweg rijden. Dus daarom kwam het product One dus aan. Dus die zette jou app, Flitsmeister app automatisch aan. Mm-hmm. Maar nu komt het. Nu hebben ze een nieuw product gelanceerd. En het heet Flitsmeister Dash. En dat is eigenlijk alles wat de app doet, zit nu in een apparaat ontwikkeld.
Oh.
Dus dan heb je ook de app helemaal niet nodig. Dus dat is ook hun doel. Van, je hebt in theorie heb je telefoon ook echt niet meer nodig. Want het, het heeft ook een 4G internetverbinding. Dus alles wat de app normaal gesproken aanbiedt, biedt de Dash dan ook aan. En inderdaad met het doel dat ze dus willen voorkomen dat mensen op een telefoon zitten tijdens het rijden. En even kijken, wat ik het meest ook opvallend vind, is dat natuurlijk, ja, weet je, Flitsmeister is een app. Mensen gaan op een telefoon om dan die app te kijken terwijl je aan het rijden bent. Dat is gewoon best wel een beetje, staat heel rechts tegen, gewoon heel erg tegenover haaks.
Maar dus kijk eens naar dat apparaatje.
Nu kijken ze naar het apparaatje.
En
wat ik trouwens ook wel heel opvallend vind, sowieso, is dat de branding van Flitsmeister is totaal door Dash. Gewoon alsof het een Apple-product is. Dus als je naar flitsmeister.nl zelf gaat, je ziet het ook weer met Instagram, dan denk je gewoon, ja, weet je, Flitsmeister zelf is toch gewoon heel praktisch. Gewoon lekker. Met allemaal leuke illustraties en gewoon doe wat het moet doen. Biedt allemaal abonnementen aan. Gewoon vrij simpel.
Ja.
En dan ga je naar Dash toe en dan is het echt gewoon alsof je naar een Apple-product zit te kijken, joh. Helemaal met interacties en animatie. En als je scrolt, er gebeurt er van alles. En ik zat echt, dit is niet heel erg herkenbaar voor Flitsmeister eigenlijk.
Nee.
Zelfs als je naar een Instagram gaat, dan zie je dus dat Dash dus helemaal bovenaan staat. En als je naar beneden scrolt, dan staat echt zo van, je krijgt nu 10 euro korting voor Vaderdag. als je nu een de One product aanschaft.
En wat kost zo'n ding überhaupt dan?
Nou, deze is wel vrij duur. Die is iets van €170.
Ja,
ja. Nou ja, niet super duur als je dus allemaal lekker boetes kunt voorkomen eigenlijk in theorie. Maar er zit natuurlijk wel een abonnement aan vast, omdat je dus ook internet daarop moet hebben.
Ja.
Dat is een
je moet daar internet
tientje.
Op hebben.
Ja, je moet internet
dus dat
nog
doe je
los
dan via
afkopen. Nee, dan moet je los afkopen. Ja,
ja, dus is een simkaartje in 4G, zei je
ja,
toch?
Precies. Ja, precies. Ja, dus is een kaartje in, daar betaal je voor. Ja. En dan,
dus je
en
betaalt voor dat apparaat en je betaalt ook abonnement?
Ja. Ja, ze hebben sowieso allemaal los abonnementen.
Dan moet je wel heel vaak te hard rijden om dit eruit te halen,
ik denk dus wel dat het een heel goed business case is, hoor. Want dan, je hebt altijd van die mensen... Ja, ik weet niet of jullie in je omgeving kennen... maar die het eerste wat ze doen in de auto is een flitsmeister aanzetten.
Ja, en heel veel taxichauffeurs ook, bijvoorbeeld. Die hebben hem standaard aan. Ja. Maar die moeten altijd inderdaad meerdere... Die hebben vaak ook twee telefoons.
Ja, precies. Eentje staat de app de hele tijd aan. En de ander staan ze gewoon te lullen. Zo, geen idee wat ze dan doen.
Maar die lui zit altijd op de telefoon, hè? Taxichauffeurs.
Ja,
die zit sowieso heel veel te bellen en zo. Ook constant.
Dat ook.
Ja.
Maar wat ik zelf altijd heel intrigerend vind aan die verkeersapps. Ik heb zelf gebruik ik Waze.
Oh ja, dat je vertelt, ja.
Kijk, dan staat er in Waze van daar en daar. En dan krijg je zo'n melding op de snelweg. Daar en daar staat een auto op de vluchtstrook. Ik denk dan altijd, hoe komt dat in die app?
Grappig dat je het vraagt, heb ik ook even afgevraagd. Want ik dacht altijd, Flitsmeister, hoe weet ze
hoe
dit
weet
allemaal?
Ze?
Maar
is dit
geschript? Dus het is dus de community zelf die het dus doorgeeft. Dus iedereen die de app gebruikt, die geeft door. Oké, er staat daar een flitspaal. Oké, er staat daar, is daar een ongeluk gebeurd. De mensen die dus langsrijden, die geven dit dus door.
Ja, maar wat ik daar dus niet aan begrijp is, als ik dus... Stel dat ik zie die auto en dan moet ik dat gaan invoeren.
Ja, dat begrijp heb ik ook niet begrepen.
Waar doe
je
dat dan?
Want beginnen... telefoon, want je bent op een snelweg. Je mag helemaal niet op de telefoon.
Nee, maar mijn telefoon zit altijd in zo'n houdertje.
Ja.
Dus ik kan bij mijn maar ik moet 6 schermen door voordat ik zo'n melding kan doen. Dus ik ben en aan het rijden en ik kan dat niet, dus ik doe het ook niet. Maar en dan denk ik, hoe kan ik dan ooit... Want ik ben op een snelweg, dus ik ben tegen de tijd dat ik het heb ingevoerd... ben ik alweer 500 meter verder.
Ja.
Dus hoe...
Nou,
hoe
misschien,
weet dat ding nou... Hoe doe je dat? Hoe
nou, misschien hoeft het helemaal niet anders pad, hè? Misschien kan je juist zeg maar op een gegeven moment over een half uurtje... dan stop je. En dan kan je het al doorgeven. Dan zijn het vast mensen die je eigenlijk al eerder stoppen. En dan kunnen ze het doorgeven.
Ik had nog een theorie hierover dat er toch op...
Nou, snel dan.
Hè? Dat die camera's van Rijkswaterstaat op de een of andere manier gekoppeld zijn aan een Google search. Want het Waze is van Google. Dus dat via Rijkswaterstaat. Want hoe kan het zo precies...
Ja. Hoe kan het... ik wel. Nou,
theorietje.
Maar volgens mij klopt het ook wel met in ieder geval met Flitsmeister... dat ze dan ook wel data ook ergens van vandaan... maar het is voornamelijk de community die de doorgeeft.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus het zou vast wel iets... misschien zo'n algemene bak...
Dus
een
USP is nu... Ja, dan hoef je niet meer aan je telefoon te zitten. Dus dat gebruiken we heel erg om dit te markten, neem ik.
Ja.
Nou, of dat waar is, weet ik niet. Maar je moet dus nog aan dat apparaat zitten, of niet?
Nee, hoeft niet. Want hij geeft gewoon zelf... Hij gaat automatisch aan en dan staat hij gewoon aan.
En dan zegt hij wat tegen je?
Ja, dan zegt hij gewoon, Michiel, je mag maar 100. Je gaat 130, gek. Ga even naar beneden.
Want er staat een flitspaal.
En dat is sowieso grappig gaan flitsen. Maar je kan ook stemmen kopen, hè? Dus je kan ook gewoon
dit is geen sponsored podcast, Anne.
Nee, absoluut niet. Maar,
we moeten afsluiten.
Nee, dat klopt, maar ik zag dat wel.
Heel mooi.
Nice.
Oké, bedankt voor deze bijdrage. Net interessant in ieder geval om te zien dat... dat ze inderdaad een manier proberen te vinden om in ieder geval minder het telefoongebruik te stimuleren onder het rijden. Dan zijn we er, jongens. We hebben onze 3 topics gehad. Hè. We hebben Flitsmeister gehad. We hebben mobiele apps natuurlijk voor gezondheidszorg en AI hebben we gehad. En we hebben de 3 tips voor veilig online gehad. Dit was hem weer. Dit was de digitale slagkracht van deze week. Bedankt iedereen voor jullie bijdrage, jongens. Jullie in Amsterdam natuurlijk.
En
graag gedaan.
Ja.
Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons vooral niet te volgen op het Instagram-kanaal. @digitaleslagkracht. Aan elkaar is dat. Waarop natuurlijk ook nog interessante beelden en leuke foto's komen. Dat was dat voor nu. Tot de volgende digitale slagkracht.
Cheers.
Doei.